Zo, goedemorgen gemeente. Het is al een beetje samengevat wat er vanmorgen gebracht mag gaan worden. Ben ik zo te verstaan? Ja? Als het niet zo is, dan steekt u even uw vinger op en dan hoop ik wat harder te spreken. Wij willen vanmorgen met elkaar gaan nadenken over Lucas 2 vanaf vers 40. Lucas 2 vanaf vers 40. Het gaat inderdaad over de 12-jarige Jezus in de tempel, zoals wij de geschiedenis kennen. Maar er zitten hele praktische lessen in en ik zal mij vanmorgen ook met name richten tot ouders. Tot ouders van de kinderen die in onze gemeente aanwezig zijn. Maar er zitten ook allerlei praktische lessen in voor ons allemaal, naar ik hoop. Lucas 2 vanaf vers 40. En ik begin daar speciaal omdat dat ook een inleiding is op wat er volgt. En het kind, dat is de Heer Jezus, groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver en daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat zij hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. En allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen ze hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zei tegen hem: Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee, kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, om gezond en fit te blijven is het belangrijk om gezond te eten. Gezonde voeding zorgt er immers voor dat ons lichaam goed functioneert en verkleint de kans op aandoeningen zoals hart- en vaatziekten. Door gevarieerd te eten krijgen we zelf alle voedingsstoffen binnen die ons lichaam nodig heeft. Wat we dus binnenkrijgen hangt dus sterk af van de keuzes die we daarin maken. En lang niet altijd, kijk maar naar mij, zijn onze keuzes niet even gezond voor ons lichaam. Wellicht hebt u de vergelijking al gemaakt. Wat geldt voor ons lichaam, geldt zeker voor onze geest. Voor een goed functioneren van onze geest is gezond geestelijk voedsel onmisbaar. Om te kunnen groeien in ons geestelijk leven, zullen we de juiste keuzes moeten maken wat we tot ons nemen. En de vraag is dus: wat laten we bij ons binnenkomen? Laten we ons infiltreren door ongezonde geestelijke kost? Of laten we ons juist inspireren door gezond geestelijke voeding? En die gezonde voeding, die vinden we natuurlijk in allereerste plaats in het woord van God. Want de Bijbel is zo rijk en gevarieerd aan geestelijke bouwstoffen dat het voedsel bevat voor elke fase van onze geestelijke ontwikkeling. Het bevat melk voor pasgeboren baby's, maar ook vaste voeding voor geestelijke volwassenen. Het bevat voedsel voor ouderen en het bevat voedsel voor kinderen. En vanmorgen willen we dat ook onder ogen zien aan de hand van het voorbeeld wat de Heer Jezus zelf gaf toen hij erg jong was en nog onder de geestelijke leiding van zijn ouders stond, Jozef en Maria. Overigens, in de Bijbel staat maar heel weinig over de jeugdjaren, over de kinderjaren van de Heer Jezus. Lucas beschrijft het gedeelte wat we hebben gelezen. En Lucas schrijft ook over de geboorte van de Heer Jezus en over zijn besnijdenis en over zijn voorstellen aan de Heere God in de tempel. En daarnaast hebben we nog Matthäus, die ook over de geboorte schrijft en over de vlucht naar Egypte. Maar verder zwijgt de Bijbel in alle talen over de kinderjaren van Jezus. Volgens sommige uitleggers, omdat kinderen in de eerste eeuw van onze jaartelling nauwelijks in tel waren. Met kinderen werd in die tijd hoegenaamd geen rekening gehouden. Ze waren in die tijd compleet rechteloos. Of dat de reden is, weet ik niet. Maar hoe het ook zij, in zo'n weinig kindvriendelijke samenleving maakt God zijn entree. Wij kunnen het ons al moeilijk voorstellen dat God mens werd. Maar het is voor ons nog moeilijker te begrijpen dat Jezus geboren werd als een baby. Dat God als een baby in onze wereld binnenkwam. Hij werd geboren als een hulpeloze, kwetsbare baby die in alles volledig afhankelijk was van zijn aardse ouders Jozef en Maria. Nou, dit kindje, zo hebben we gelezen in vers 40, groeide op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. Merkt u op dat Jezus opgroeide. Lichamelijk en niet minder belangrijk ook geestelijk. Letterlijk staat er, hij werd krachtig gemaakt door de Heilige Geest. Met wijsheid vervuld wordende. Een proces. Er is sprake van een groeiproces. Zoals ook in vers 52 wordt benadrukt. Jezus nam toe in wijsheid. Jezus maakte dezelfde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door naar volwassenheid, zoals elk ander kind. Hij was niet van meet af aan, vanaf zijn geboorte, alwetend en onmetelijk wijs. Hij was geen wonderkind dat zich van meet af aan onderscheidde van andere kinderen door buitengewone kennis en bijzondere vroomheid. Ik weet wel, op sommige oude schilderijen in kerken zie je dit kind Jezus nog wel eens afgebeeld met een veel te groot hoofd en een heel wijs gezicht. Alsof Jezus al de kennis en de wijsheid van een volwassen man bezat. En in de apocryfe boeken wordt de jeugd van Jezus beschreven alsof hij een wonderboy zou zijn geweest die op Sabbat mussen van klei maakte en ze tot leven wekte. Maar zo'n Jezus komt alleen voor in verzonnen verhalen van fantasierijke mensen. Maar niet in het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God. De Bijbel leert ons dat Jezus echt mens is geworden. Die een gewone menselijke ontwikkeling doormaakte. En dat groeiproces, dat is niet in onze tekst te zien, maar wel in de grondtekst. In het Grieks staan er drie verschillende woorden voor kind. Waar wij kind lezen, daar staat in het Grieks net even iets anders. In vers 40, wat we hebben gelezen, wordt hij kind, maar er staat letterlijk kindje genoemd. Een verkleinwoord. In vers 43 wordt hij beschreven als een kind, maar dan in de zin van jongen. Opgroeiende jongen. En in vers 48 wordt het kind wat daar staat, eigenlijk wordt hij mee bedoeld in de zin van zoon. Jongen, zoon. En in 52, daar wordt alleen nog maar verstaan met het noemen van de naam Jezus. Omdat hij toen al geen kind meer was. We zien dus hieruit dat Jezus echt opgroeide. Van kindje tot jonge man. Hij werd echt als mens geboren. En net als elk kind groeide hij op. Hem is niet alles komen aanwaaien. Maar hij heeft alles moeten leren. Zoals elk kind heeft hij leren zitten, staan, kruipen, lopen. Zijn eerste woordjes leren spreken. Hij groeide op van baby tot peuter, tot kleuter, tot kind, tot tiener. Hij is waarachtig in ons alles gelijk geworden. Hij verschilde in niets van andere mensen. En toch, hoewel hij de zoon van de Allerhoogste God is, heeft Jezus zich vrijwillig onderworpen aan de beperkingen van ons mensen. Hij groeide op als een zoon van een timmerman in Nazareth. Een gewone Joodse jongen. Die in de loop van de jaren meer en meer vertrouwd werd met de Joodse wetten en geschriften. In wiens leven Gods genade meer en meer openbaar mocht worden. En Jezus verwierp zich gaandeweg steeds meer inzicht in zijn unieke positie als zoon van God. En met name in de plaats die hij zelf zou innemen in het reddingsplan van God. Jezus heeft alles moeten leren, net zoals wij. En wat hij als kind mocht leren, bracht hij later ook in de praktijk. Zo laat de mens Jezus ons zien hoe wij de duivel mogen weerstaan. Maar wat deed Jezus bij de ontmoeting met de duivel in de woestijn? Daar had hij dus geleerd om zich te beroepen op het gezaghebbende woord van God. Jezus kende, om zo te zeggen, zijn Bijbeltje. Hij wist wat er wel en wat er niet in stond. En zo kon hij weerstand bieden aan de verleidingen van de duivel. En wat ik nog mooier vind, is dat we in de evangelie steeds weer leren dat Jezus had geleerd om te bidden. Regelmatig te bidden tot God zijn Vader. Iemand heeft eens gezegd dat juist het volledig mens zijn van de Heer Jezus tot uitdrukking komt in zijn grote behoefte aan gebed. Wat een voorbeeld, tot navolging voor ons. De mens Jezus heeft daarin ons een groot voorbeeld nagelaten. Want als de Zoon van God in zijn mens zijn het gebed zo nodig had, hoeveel te meer wij? Waar zou Jezus dit alles hebben geleerd, denkt u? Op school? In de synagoge? Waar dat zeker ook. Maar ik denk in de allereerste plaats gewoon thuis. Bij Jozef en Maria. In een gewoon Joods gezin. Daar heeft hij de kennis van de Joodse traditie, de geschriften en de wetten, om zo te zeggen met de paplepel ingegoten gekregen. Hoe ik dit weet? Nu, kijk maar naar het leven van Jozef en Maria. Beiden leefden in oprecht geloof en waren trouw aan de wetten van Mozes. Maria aanvaarde in het volste geloof dat uit haar een bijzonder kind zou worden geboren. En Jozef liet in gehoorzaamheid aan de wetten van Mozes het kind Jezus op de achtste dag besnijden. En 40 dagen na de geboorte van Jezus, toen de periode van Maria's onreinheid voorbij was, reisde zij met Jozef en het kind naar Jeruzalem, naar de tempel, om het daar aan de Heere God voor te stellen. Naar de gewoonte en naar de traditie, naar de wetten van Mozes. En zo net hebben we nog gelezen dat Jozef en Maria elk jaar, zoals de wet voorschreef, naar Jeruzalem gingen om daar het paasfeest te vieren. Naar de gewoonte van dat feest, staat er. Naar de gewoonte, naar de traditie. Geen dode traditie. Niet uit sleur, nee, vanuit een oprecht en levend geloof. Jozef en Maria hadden zich als Joodse ouders toegewijd aan God en zijn geboden. Het was hun verlangen om een voorbeeld te zijn voor hun kind. In geloof, in trouw, in nauwgezetheid, in discipline. Ja, in alles wat ertoe kon bijdragen dat hun kind al in zo'n vroeg mogelijk stadium vertrouwd zou worden met God en zijn woord. Opdat ook hij zou leren naar de wil van God te leven. Ik denk dat we hieruit mogen afleiden welke grote waarde God juist toekent aan het gezin. Ik weet wel, alternatieve samenlevingsvormen, ze mogen vandaag de dag schering en inslag zijn. Kinderopvangcentra en crèches mogen dan nuttig zijn. Maar waar kinderen het meest op hun plaats zijn, denk ik, en dat zegt de Bijbel ook, is nog steeds het traditionele gezin. Bij vader en moeder thuis. Dat is en blijft de beste kraamkamer. De omgeving waar kinderen veilig, liefdevol en verantwoord kunnen opgroeien. Daar vinden zij, als het goed is, optimale bescherming, geborgenheid en bovenal liefde. En het beste gezin is mijn zinziens het gelovige gezin. Gezin waarin ouders alle christelijke normen en waarden doorgeven aan hun kinderen. En ik denk dat we daartoe verplicht zijn. als ouders aan God. Kinderen zijn immers niet ons eigendom. Nee, kinderen zijn het eigendom van de Heer, zegt Psalm 127, vers 3. Elk kind is Gods eigendom. En elk kind is als een kostbaar geschenk aan de hoede en zorg van ons toevertrouwd. Dus zijn we ook aan Hem, aan God, verplicht om goed met onze kinderen om te gaan. Het is onze dure opdracht om onze kinderen zo goed mogelijk te beschermen en op te voeden. Onder de rijke belofte van Gods zegen. Als jonge kinderen liefdevol worden grootgebracht door ouders die zich laten leiden door de Bijbel, dan rust daar Gods bijzondere genade op. Goed opvoeden is in de allereerste plaats je kinderen goed voeden. Ze vullen met het gevarieerde, levensveranderende woord van God. Ik geloof, dat is het opvoedingsmiddel bij uitstek. Dat onze kinderen tot kinderen mogen worden gemaakt die de Heer Jezus leren liefhebben en Hem dienen. Spreuken 22 vers 6 houdt ons voor: oefen de jonge man overeenkomstig zijn levensweg. Ook als hij oud is geworden, zal hij daarvan niet afwijken. Het geven van onderwijs vanuit de Bijbel aan onze kinderen is dus belangrijk. En is in allereerste plaats de taak van ouders. Niet van de leiders van de zondagsschool, van de crash of ander jeugdwerk, hoe goed ook. Nee, het is de taak van de ouders. En dat is een zware taak, zeker in onze tijd. Maar het is ook een geweldige opdracht waarvoor God ons heeft geroepen. En God vraagt ons niet in de allereerste plaats om oppasser te zijn van onze kinderen. Die erop toeziet wie met onze kinderen omgaan. Welke tv-programma's of niet te vergeten internetsites bekeken worden. Het hoort er natuurlijk allemaal wel bij. Maar wat nog veel belangrijk is voor de Heer, is of wij een rolmodel zijn voor onze kinderen. Of wij ze tot voorbeeld zijn. Als het goed is, mag ons leven van alle dag, ja, veel meer nog ons geloofsleven, tot een voorbeeld zijn waar onze kinderen zich kunnen spiegelen. Durven wij die uitdaging aan om als vader en moeder rolmodel te willen zijn voor onze kinderen? Of is ons geloofsleven al dermate aan slijtage onderhevig dat we die voorbeeldfunctie maar liever uit de weg gaan? Bang als we zijn voor een confrontatie met onze kinderen die onze tekortkomingen feilloos aan het licht brengen. Begrijp me goed. Ik bedoel niet dat wij perfecte ouders moeten zijn. Dat zijn we niet en dat zullen we ook hier niet worden. Als feilbare mensen met gebreken zullen we altijd tekort blijven schieten in onze ouderlijke taak. Fouten maken in de dagelijkse opvoeding van onze kinderen. En geloof me, niemand die dat scherper ziet en beter weet dan onze eigen kinderen. Maar onze kinderen verwachten ook niet een perfect of volmaakt voorbeeld. Maar ze verwachten wel een voorbeeld dat levensecht is. Het gaat er dus om dat wij in onze voorbeeldrol van ouders eerlijk en oprecht willen zijn met onze kinderen. Openhartig met hen willen praten over zaken die hen interesseren. Over de problemen waarmee zij worstelen en tobben. En nu vraag ik u, is uw relatie met uw kinderen zo goed dat zij zich veilig voelen bij u? Dat ze over alles met u durven praten en kunnen praten? En is onze verantwoordelijkheid als ouders zo groot dat we onze kinderen niet zomaar alles toestaan om maar van het gezeur af te zijn? Willen wij nog tijd en moeite besteden om hen te leren waarom iets wel en niet mag? En niet in de laatste plaats, zijn we er nog überhaupt voor hen? Zijn we nog bereikbaar voor hen? Ook als het momenten zijn dat het ons wat moeilijker uitkomt. Vaak leven we in het gezin aan elkaar voorbij. Een student belde eens voor een onderzoek in de avonduren naar willekeurige ouders met de vraag of ze wisten waar hun kinderen uithingen. De eerste 5 telefoontjes werden opgenomen door kinderen. Die niet wisten waar hun ouders uithingen op dat moment. Ik bedoel maar. Als Jezus 12 jaar oud is, breekt een nieuwe fase in zijn geestelijk leven aan. Hij gaat met zijn ouders mee naar het paasfeest in Jeruzalem. Wellicht als voorbereiding op bar mitzwa, het worden van zoon der wet. Dat is een overgaan naar geestelijke volwassenheid van een jongen als hij 13 jaar wordt. De wet van Mozes schrijft immers voor dat elke Joodse jongen die 13 jaar wordt, moet worden ingelijfd in de Joodse geloofsgemeenschap. Dat betekent met alle verantwoordelijkheden en rechten en plichten die daaraan verbonden zijn. Hij wordt niet meer behandeld als een minderjarig kind, maar als een jonge volwassen man. Iemand die voor vol wordt aangezien. Niet langer zijn de ouders verantwoordelijk voor hem, maar hij zelf wordt verantwoordelijk voor het vasthouden aan de Joodse wetten en tradities. Als bar mitzwa, zoon der wet, leert zo'n jongen een persoonlijke relatie met God op te bouwen. Zelfstandig keuzes te maken en verantwoordelijk te zijn voor eigen daden. Ik denk dat het ons mag leren dat op het omstreeks 12e jaar van het kind alle grondslagen van de christelijke geloofsopvoeding moeten zijn gelegd. Dat ouders dan alle geloofswaarden moeten hebben doorgegeven aan hun kinderen, opdat hun kind ook in geestelijk opzicht weerbaar zal worden. Zeker als de jaren van het tienerschap daar aankomen. Want ook gelovige tieners kunnen nog best heen en weer worden geslingerd. Geweldig worden aangevochten in hun geloof. Wat is dan een zegen als zulke gelovige kinderen in die periode enorme steun kunnen hebben aan hun christelijke geloofsopvoeding. Wat jong wordt geleerd is immers oud gedaan. Kijk maar weer naar Jezus. Hij heeft geleerd om gehoorzaam te zijn naar het voorbeeld van zijn ouders Jozef en Maria. Al lijkt het erop dat Jezus in eerste instantie ongehoorzaam is aan zijn ouders. Hij blijft immers zomaar achter in de tempel in Jeruzalem, terwijl Jozef en Maria naar huis gaan. Zonder om hen toestemming te vragen, ja, zonder nog hen zelfs te informeren dat hij achterblijft. Het lijkt wel of hij zijn eigen gang gaat. En als Jozef en Maria inderdaad een dag onderweg zijn naar Nazareth, komen ze erachter dat Jezus niet bij hen is. En onmiddellijk keren ze terug en reizen ze terug naar Jeruzalem om hem te zoeken. Met angst in het hart, zou Maria later zeggen. Aan het eind van die tweede dag komen ze aan in Jeruzalem en pas een dag later vinden ze Jezus in de tempel. Zoeken en vinden, heeft u het gehoord? Ze zochten Jezus en ze vinden hem in de tempel. Zoeken en vinden. Dat is een thema dat door het hele Lucas-evangelie als een rode draad loopt. Denk maar aan de geschiedenis van Zacchaeus die op zoek gaat naar Jezus en door hem gevonden wordt. Denk aan de gelijkenis van het verloren schaap, het verloren penning. En, zeker niet in de laatste plaats, de gelijkenis van de verloren zoon. In al die verhalen is er sprake van zoeken en vinden. Zo ook hier. Jezus werd gezocht en hij werd gevonden in de tempel, in het huis van God. Bijzonder is dat, vind ik. Veelzeggend ook, denk ik. Jezus was in de tempel. Te midden van de rabbijnen, de wetgeleerden, met wie hij in een levendige discussie verwikkeld was. Je moet weten dat de wetgeleerden, de rabbijnen, leerlingen naar hun gewoonte onderwijs gaven door middel van vraag en antwoord. Zo gaven zij onderwijs over de Joodse tradities en de wetten. Leraar en leerling stelden elkaar vragen om zo een beter begrip van het onderwerp te krijgen. En je vraagt je af wie er toen het meeste bijleerde. Want, zo hebben we gelezen, de heldere vragen en de wijze antwoorden van Jezus doen de rabbijnen versteld staan. Ze zijn uitzinnig. Je zou kunnen zeggen, ze gingen uit hun dak. Ze konden er volstrekt niet bij dat een pas 12-jarige jongen al blijk geeft van zoveel kennis en ongelooflijk diepzinnige inzicht in de Joodse geschriften en wet. Zoals wij het ons niet kunnen voorstellen, zoals ik hier zag op televisie, dat een pas 9-jarig meisje zelf aangeleerde klassieke stukken zingt met een stem en een volume als een volleerde operazangeres. Ongelooflijk gewoon. En dat was het ook. Ook Jozef en Maria zijn verbijsterd. Maar dan strekt andere redenen. Ze hadden zich dodelijk ongerust gemaakt over de verdwijning van Jezus. En het laatste wat ze hadden verwacht was hem aan te treffen in de tempel in Jeruzalem. En daarom roept Maria uit: kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Maria reageert, denk ik, zoals elke ouder zou reageren van wie een kind is zoekgeraakt. Je bent ongerust over waar het kind uithangt. Enorm blij als je het terugvindt, maar boordevol onbegrip over wat er is gebeurd. En je wilt weten waarom het kind zomaar zijn eigen gang is gegaan. Maria's vraag klinkt dan ook als een verwijt. Kind, besef je wel wat je ons hebt aangedaan? Waarom hebben we dit verdiend? En wellicht zouden wij geïrriteerd en verongelijkt gereageerd hebben, maar Jezus niet. Integendeel. Hij is verbaasd. En hij stelt twee wedervragen. Waarom hebt u mij gezocht? En wist u niet wat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Alsof hij wilde zeggen, waarom moest jullie mij zoeken? Dat was toch volstrekt onnodig geweest? Jullie hadden toch kunnen weten dat ik hier zou zijn, in het huis van mijn vader, in de dingen van mijn vader. Hier in zijn huis, waar hij tegenwoordig is, in de kring van zijn dienstknechten, in zijn woord. Daar moet ik bezig zijn, om alles te kunnen weten over God mijn vader. Is het u opgevallen dat Maria spreekt over uw vader, en dat doelt ze Jozef? En dat Jezus spreekt van mijn vader, en hij doelt op de Heere God? Hier laat Jezus voor de eerste keer duidelijk horen dat hij zich heel goed bewust is geworden van zijn unieke positie als zoon van God. Hij is niet in feite de zoon van een timmerman uit Nazareth, maar hij is de enig geboren zoon van de Almachtige God. Hij is echt een kind van zijn hemelse vader. Hij wil alles over hem weten, alles over God horen en over zijn woord en over de dienst in de tempel. Bij God de Vader is Jezus pas werkelijk kind aan huis. Daar wil hij zijn. Daar moet hij zijn. In de dingen van zijn vader. Niet in het werk van een timmerman in dienst van vader Jozef. Maar in het werk van mensenredder in dienst van zijn hemelse vader. Dat is zijn bijzondere roeping. Dat is zijn allesomvattende levensopdracht. En Jezus moest dat doen. Hij kon niet anders. Hij kon niets doen buiten de wil van God om. Jezus moest zijn in de werken van de Vader. En zijn belangrijkste werk, zijn allerbelangrijkste werk, was te lijden en te sterven aan het kruis van Golgotha. Dat moest gebeuren. Een heilig moeten. Een moeten van Gods wegen. Een moeten van zijn hemelse Vader. Jezus' kruisdood was Gods helsweg naar onze verlossing. Om voor jong en oud het zondeprobleem op te lossen. Om verzoening met God tot stand te brengen. Ja, zelfs in zijn lijden en sterven was Jezus in de dingen van zijn vader. Opdat ook wij kind aan huis kunnen zijn bij onze hemelse vader. Jezus' antwoord in de tempel was voor Maria een voorspel op wat 12 jaar eerder door de oude Simeon al was voorzegd. Namelijk dat een zwaard door haar ziel zou dringen. Maria en Jozef werden hier voor de eerste keer geconfronteerd met wat het betekent om de Zoon van God als kind te hebben. En zij begrepen Jezus' antwoord toen nog helemaal niet. Zij moesten gaan leren dat Jezus niet alleen mens, maar ook de unieke Zoon van God was. Dat het de noodzaak om gehoorzaam te zijn aan God de Vader ver uitsteeg boven zijn gehoorzaamheid aan aardse ouders. Ze moesten onder ogen gaan zien dat de ouder-kindrelatie die ze hadden niet kon blijven bestaan. Dat Jezus echt anders was en een levensweg moest gaan die geen enkel andere mens had kunnen gaan. De weg naar Golgotha. De plek waar het zwaard door Maria's moederziel moet zijn heen gesneden. Toen ze haar zoon zag lijden en sterven aan het kruis. Ook wij, als gelovigen, hebben dezelfde roeping als Maria en Jozef. Ook wij als ouders zullen onze kinderen los moeten laten als ze jong volwassen zijn geworden. Om hen de gelegenheid te geven om eigen keuzes te maken met vallen en opstaan. En dat is moeilijk. Dat gaat soms als een zwaard door je ziel. Maar het moet. Je moet denken aan onze zoon Joost. Die op 15-jarige leeftijd met een 2 jaar oudere vriend een fietstocht naar Marseille wilde maken. En dat in 3 weken. 1600 kilometer heen en 1600 kilometer terug. Op een gewone fiets. Over fietsonvriendelijke wegen in België en Frankrijk. Of wij als ouders maar even de toestemming wilden geven. Ik begrijp wel, dat heeft ons wat pijn en moeite gekost. En al die weken was het ons gebed dat de Heere de beide jongens zou bewaren. En godzijdank zijn ze ook gelukkig, gezond en op tijd weer teruggekomen. En het wonderlijk van dat alles was dat geen van beiden zelfs ook maar 1 lekke band hebben gehad. Dat is de kunst van het loslaten. Dat is de kunst van het overlaten aan God. Niet alleen als het gaat om onze kinderen, maar eigenlijk om alles wat in ons aan deze wereld bindt. Om te willen leren ons over te geven meer en meer aan God de Vader. Te doen wat Hij van ons vraagt. We zijn geroepen om onszelf te verloochenen en ons kruis te dragen achter Jezus aan. Dat betekent niet dat het altijd ons voor de wind zal gaan. Dat het allemaal gemakkelijk zal gaan. Nee, de praktijk van alle dag leert ons dat we soms voor moeilijke levensvragen geplaatst worden. En dat we soms moeten kiezen uit 2 kwaden. Maar, in dat alles mogen we ons voortdurend bewust zijn van onze bijzondere positie die we hebben in Christus Jezus. Paulus roept de Efeziërs op tot een levenswandel die de roeping is, die de roeping waarmee zij geroepen zijn, waardig is. Dat is in overeenstemming daarmee is. Hij bedoelt, word wie je bent. Leef in overeenstemming met de bijzondere positie waarin je bent geplaatst door het geloof in Jezus Christus. Je bent een koningskind, gedraag je dan ook als een koningskind. Gedraag je als een onderdaan van koning Jezus. Hoe dat te doen? Nu, zegt Paulus, door de dingen te bedenken die boven zijn en niet die op de aarde zijn. De kracht van elke gelovige om te leren leven uit de roeping door God, die hebben we niet van onszelf, maar die mogen ontvangen door de Heilige Geest. Ook dat kunnen we leren van de Heer Jezus. Jezus was zich bewust dat hij niet zonder de leiding van zijn hemelse Vader kon leven. En daarom wilde hij in de tempel zijn. De plaats waar God troont. Daar zocht Jezus de aanwezigheid van zijn Vader. Daar kon hij volop bezig zijn met de dingen van zijn Vader. Jezus' grootste verlangen was om te groeien in zijn relatie met God de Vader. Door het onderzoeken van de schriften, de Bijbel. Jezus, die zich bewust werd dat hij zou moeten lijden en sterven voor zondige mensen, getuigde immers van zichzelf. Het is mijn voedsel, zei hij, dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Jezus' leven op aarde werd dus gekenmerkt door een zoeken naar en het doen van de wil van God. Voor hem was het, zogezegd, dagelijks eten en drinken om God gehoorzaam te zijn. Van ons wordt niets minder verwacht. Ook wij mogen en moeten in de voetsporen van Jezus gaan. Door niet onze materiële behoeften na te jagen, maar juist onze geestelijke behoeften voorop te stellen. Juist voor christenouders die het allerbeste voor hebben voor hun kinderen, zou het een dagelijks zoeken van Gods aangezicht in woord en in gebed de allerhoogste prioriteit moeten hebben. Na ontmoeting in de tempel gaan Jozef en Maria met Jezus terug naar Nazareth. Jezus daalde letterlijk af van Jeruzalem, de stad van God, zijn vader, naar Nazareth, het stadje van zijn aardse ouders. En hij stelde zich gehoorzaam onder het gezag van Jozef en Maria. Er staat, hij was hen daar onderdanig. Onderdanig. Dat is een vies woord geworden vandaag de dag. Maar het betekent eigenlijk zich vrijwillig stellen onder het gezag van een ander. Omdat dit van je wordt gevraagd. En omdat jij daaraan van harte gehoorzaam wilt zijn. Jezus deed dat. Hij, die zich steeds meer bewust werd van zijn unieke positie als volkomen mens en volkomen God. Hij had met alle recht van de wereld tegen Jozef en Maria kunnen zeggen. Ja, jullie kunnen van mij geen gehoorzaamheid vragen. Ik weet toch zelf wel wat het beste voor mij is. Maar toch deed hij dat niet. Jezus respecteerde zijn aardse ouders. Hij wilde hen onderdanig zijn. Jezus accepteerde en respecteerde het door God gegeven gezag aan ouders voor hun kinderen. Jezus, de zonderloze, had geleerd gehoorzaam te zijn aan zondige mensen als Jozef en Maria. En daarin was hij gehoorzaam aan de wil van God de Vader. Ja, hij was in alles onderworpen aan de wil van God de Vader. Zelfs tot aan de dood aan het kruis. Hebreeën 5 vers 8 zegt. Hij, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid. En er staat letterlijk onderwerping. Gehoorzaamheid, onderwerping geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dat stemt tot nadenken, denk ik. Dat leert ons dat nederigheid en onderdanigheid aan gezag dat boven is gesteld, kenmerkend is voor het oprechte, overwinnende geloof. Dat is geloof ontvankelijk voor correctie. Als Jezus als zoon van God het belangrijk vond om zijn aardse ouders te gehoorzamen zolang hij bij hem was, dan is het, en ik richt mij met name tot de jongeren nu, dan is het voor jullie jongens en meisjes zeker zo belangrijk om je ouders te willen gehoorzamen. Want als jullie nu niet leren het gezag van je ouders te aanvaarden, dan zul je ook later moeilijkheden hebben en moeite hebben om te gehoorzamen aan de leraars op school, aan de manager op het werk en uiteindelijk ook aan God als het gaat om zijn richtlijnen voor je leven. En helaas, de samenleving vandaag laat me al te vaak zien waartoe gezagsproblemen leiden. Veel gezag gaat immers toch verloren vandaag de dag. Omdat gezonde bijbelse grondslagen en principes als tijd en cultuur gebonden aan de kant worden geschoven. Hopeloos, ouderwets en nutteloos. Met als gevolg dat mensen zelf wel uitmaken wat er goed voor hen is. Maar als fundamentele bijbelse waarheden niet meer worden geleerd, nog worden nagevolgd, dan weet op den duur niemand meer wat goed of fout is. En dan wil iedereen het voor het zeggen hebben. Voor mij, en naar ik ook hoop voor u, is de Bijbel het levensveranderende woord van God. Waarin antwoorden te vinden zijn op al onze levensvragen. En ik weet wel, die antwoorden liggen niet altijd direct voor het oprapen. God nodigt ons uit daarom om zijn woord te onderzoeken. Grondig te lezen. Te spitten naar antwoorden op onze levensvragen. Opdat wij ook zo gaandeweg leren om de stem van God beter te verstaan. God en zijn woord zijn de primaire bron waaruit gelovigen en ook zeker ouders en kinderen moeten blijven putten om staande te blijven in het leven van alle dag. Nieuw leven in Christus, zegt de Bijbel, kenmerkt zich door een verlangen om Gods wil te willen doen. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan het gezag van God is een van de vruchten van die beantwoorden in onze bekering. Door gehoorzaam te zijn aan het van God gegeven gezag, laten we zien dat we wijs zijn, zegt de Bijbel. En daarin eren we God. Dat geldt niet alleen voor kinderen naar hun ouders toe, maar ook voor vrouwen in hun relatie tot hun mannen, van werknemers jegens hun werkgevers en van gemeenteleden ten opzichte van hun geestelijke leiders. En bij dit gezag hoort een geweldig Bijbels principe en luister nu goed. Het doet er niet toe of ik wijzer, intelligenter, bekwamer of volwassener ben, maar of ik mij geheel vrijwillig onder het gezag van die ander wil stellen. Mijn ouders, de leraar op school, de geestelijke leider, de werkgever, dat doet er niet toe. Omdat God die gezagsverhouding zo heeft vastgesteld. Omdat wij zo willen laten zien dat wij het gezag van Christus als Heer van ons leven accepteren en eerbiedigen. Het is als de kapitein van een schip die een loods nodig heeft om veilig af te kunnen meren in een haven. Alleen de loods weet precies waar de ondieptes zijn. Alleen hij kan het schip langs alle obstakels manoeuvreren. En dus draagt de kapitein van het schip het stuurwiel vrijwillig over aan de loods. En hij heeft het recht, de bevoegdheid om op elk moment dat commando weer terug te nemen. Maar wel met alle risico's van dien. Met alle kans op brokken. Op dezelfde manier vraagt Jezus aan ons, jong en oud, of hij de loods op ons levensschip mag zijn. Hij eist geen gezag, maar wil dat we hem dat gezag vrijwillig geven, opdat hij ons levensschip veilig in Gods haven kan brengen. De vraag vanmorgen aan jong en oud is, wie wil ik eren, wie wil ik dienen? Mijzelf of God? Als we God willen dienen, zal ons dat zegen zijn. Dan ligt er een rijke belofte in het verschiet. Kijk maar in vers 52. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en bij mensen. Als wij leren om gehoorzaam te zijn in de allereerste plaats aan God, dan mogen wij, jong en oud, groei in wijsheid en in genade bij God en mensen verwachten. Dan zal God daarin worden geëerd. Maar dat zal ook niet onopgemerkt blijven in onze omgeving. Voor mensen die buiten staan. Dan zullen we ook naar hen toe bruikbare instrumenten kunnen zijn in Gods hand. Paulus zei het zo. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehagelijk, aangenaam voor God en in achting bij mensen. Willen we dat? Willen we het voorbeeld van Jezus navolgen? En lied van Johannes de Heer zegt, ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en goed. Het lijkt erop dat we geroepen worden om Jezus te imiteren. Maar dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. In die zin zijn we Jezus niet. Wij kunnen hem niet imiteren. Maar we kunnen hem wel navolgen. We zijn wel geroepen om in de voetsporen van Jezus te treden. Zoals een klein kind dat in een diepe laag ongerepte sneeuw in de voetstappen van zijn vader stapt, die voorop loopt en de weg kent en de weg baant. Het kind gaat dezelfde weg als de vader, maar toch is het alleen de vader die de weg kent en de weg baant. Zo is het ook met ons. Jezus gaat ons voor. Hij kent de weg. Hij baant de weg voor ons. En wij hoeven alleen maar in kindelijk vertrouwen hem na te volgen. En als we zo'n leven willen leiden, dan zal dat leven in volmaakte balans zijn.